Handelingen die de wereld veranderen. Denkt u dat we dat kunnen, de wereld veranderen? Het zal wel een beetje te hoog gegrepen zijn, denk ik, dat we het idee zouden kunnen hebben dat wij mensen de wereld kunnen veranderen. We hebben nu zo ongeveer zo'n 6000 jaar mensengeschiedenis, elk geval op schrift. Het is nog steeds een puinzooi in de wereld. Als je naar televisie kijkt, naar een of ander praatprogramma, dan kom je allerlei bobo's tegen die het idee hebben dat ze de wereld kunnen veranderen. Dat zij het idee hebben hoe gerechtigheid en vrede en welvaart in de wereld zou kunnen komen. Maar het lukt niet. Het lukt mensen niet. En toch zijn er handelingen die de wereld kunnen veranderen. En dat is God. De Heere God die de wereld geschapen heeft, die ons bedoeld heeft, en die een plan heeft waarin mensen gelukkig worden, waarin welvaart heerst, waar de vrede is, waar de gerechtigheid heerst. En hij doet dat door mensen heen. Mensen die hem helemaal zijn toegewijd. En soms zijn het maar enkelingen. De apostel Saulus, Paulus was er een. Want u moet niet denken dat als u dat verlangen ook heeft, dat dat dan één keer ook kan. Maar God kan u wel gebruiken door u voor te bereiden op deze taak om handelingen te plegen die deze wereld gaan veranderen. Paulus deed er 14 à 17 jaar over, na zijn roeping als apostel, om werkelijk in de bediening van de Heer te staan. Maar toen, ook in die laatste jaren van zijn leven, toen gebeurden de dingen. 3 zendingsreizen vanuit Antiochië. Hij werd uitgestuurd samen met Barnabas en daardoor begon die gemeente getalsmatig te groeien. De kracht van een gemeente is niet gelegen hoeveel mensen erbij komen, hoeveel mensen uitgestuurd worden. Zending is een groeifactor. En ik ga het vanmorgen hebben over zending. Waarom is het belangrijk dat we zending bedrijven als gemeente van Jezus Christus? Weet je, er kunnen zulke fantastische dingen gebeuren. Want aan het eind van Paulus' zijn leven wordt hij gevangen genomen, wordt hij geboeid naar Rome gebracht. En daar vindt een fantastische vermenigvuldiging plaats vanuit Rome de wereld in. En dat wij hier zitten in de stadskerk heeft alles te maken dat Paulus 2 jaar gevangen heeft gezeten in Rome. Handelingen die de wereld veranderen. Maar de wereld, die zit niet op ons te wachten. De wereld is God. En mensen die van God zijn, ja, die worden gehaat, geminacht. Af en toe dan zit ik op televisie te kijken en was er laatst ook zo'n vrouw die zei, ja, dat archaïsche gedoe van die christenen, dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Die hebben zulke achterhaalde ideeën. Ik denk, beste mevrouw, welke ideeën heb jij dan die de wereld kunnen veranderen? Paulus is een mooi voorbeeld hoe God een man kan gebruiken die geboeid is. De Heer Jezus Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde en heeft ons een opdracht gegeven om uit te gaan. Hij heeft het in Handelingen 1 vers 8 gezegd. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En in deze tekst zien we eigenlijk 3 fases van de vermenigvuldiging van het evangelie. Het handelen van God om deze wereld onder zijn autoriteit te brengen. In de eerste plaats hebben we een paar maand geleden over gesproken over Jeruzalem. Hoe belangrijk is een plaatselijke gemeente en hoe wordt zo'n gemeente opgebouwd? Hoe kan zo'n gemeente groeien? Want als die gemeente groeit, groei jij die in de gemeente zit ook mee. Het heeft alles met elkaar te maken. Maar de bedoeling is niet dat we een fantastische, geweldige, goede gemeente hebben waar alles goed gebeurt, waar alle programma's mooi draaien en waar we van genieten en waar een fantastische aanbiddingsdienst is en geweldige preken worden gehouden. Dat is niet het doel van de gemeente. Als u in de VBG bent gekomen om dat te gaan zoeken, broeders en zusters, moet ik je teleurstellen. Want de bedoeling van de gemeente is dat je de deur uitgaat. En dat je de wereld intrekt. Dat we onze comfortzone gaan verlaten. En de tweede fase in deze opdracht is ook van ga uit naar Samaria en Judea. Je comfortzone uit. We hebben dat vorige keer, 14 dagen geleden ook gezien. Die Samaria-Judea-periode heeft alles te maken met de ene kant vasthouden aan die gemeente in Jeruzalem en aan de andere kant je uitstrekken naar de wereld. Maar het doel van God is die derde fase tot aan het uiterste der aarde, want God houdt van mensen. De bekendste tekst in de Bijbel is wel Johannes 3 vers 16 en daar staat, want God had de wereld zo lief. En dat betekent dat God van die mensen houdt die hem haten. En die moeilijk naar ons doen, die ons vervolgen, die ons belachelijk maken en spot met ons drijven. De mensen hier in de stad en in Ommeland en de plaatsen waar jullie wonen en in heel Nederland. Van die mensen houdt de Heere God, want God heeft die wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus is uit de hemel gekomen, is de comfortzone van de hemel heeft hij verlaten om jou en mij te redden. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De wereld, de heidenen en wij, Gods volk. Dat is ook een groot thema in het boek Handelingen. Want er was voor Handelingen maar één volk van God en dat was Israël. En God had bemoeienis met dat volk. Gods zegen ging over dat volk Israël. Dus dacht een Jood, en dat is ook heel logisch, als jij als heiden gezegend wil worden door die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, moet je bij Israël horen. Moet je bij het verbond behoren. En hoe hoor je bij dat verbond? Nou, dan moet je de werken der wet doen. En de belangrijkste is dan wel de besnijdenis. Als het teken van het verbond. Maar je moet ook de sabbatten onderhouden en de feestdagen en de spijswetten. Je moet een heleboel dingen doen. En als je dat allemaal doet, hoor je bij het verbond van God, hoor je bij het volk Israël en zal God je zegenen. En dan gebeurt er iets bijzonders in Handelingen. Handelingen 10, Petrus, die bij de heiden Cornelius komt. Daar werd evangelie verkondigd. Hij moest wel een drempel over. We weten allemaal hoe dat gaat. En dan komen die heidenen tot bekering en geloven. Ze worden gedoopt in de Heilige Geest en ook gedoopt in water. En dan moet hij dat gaan uitleggen aan de gemeente van Jeruzalem. Dat God op een of andere manier een andere weg heeft gebaand. Niet de weg van het verbond, maar de weg van het geloof in Jezus. Moet je die verbazing eens zien in Handelingen 11 vers 18. Als die mensen in Jeruzalem dan zeggen tegen Paulus, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Buiten dat verbond, buiten die besnijdenis en al die werken der wet om, is er een nieuwe weg gebaand, de weg van Jezus. Heidenen zijn namelijk mensen die niet tot het Joodse volk behoren. Andere benamingen in de Bijbel zijn, dat zijn ongelovigen, het zijn de naties, de volken, het zijn Grieken. En beste mensen, ik denk dat 99,9% van deze zaal heiden is. Alleen als jouw moeder Joods is, dan hoor je bij het Joodse volk. Trouwens, dat maakt geen verschil, want ook Joden moeten tot bekering en geloof komen. Wij zijn die mensen die buiten stonden. En waarvoor God een nieuwe weg heeft gebaand. De weg van Jezus. Als je in hem gelooft, dan ga je niet meer verloren. Maar heb je eeuwig leven. En God roept mensen. Mensen om aan die heidenen, hier in Vinkhuizen, maar ook in Afrika en in Thailand. En weet ik wel over alle landen van de wereld. Om die mensen duidelijk te maken dat er een nieuwe weg is. Paulus was een van de eersten die naar die heidenen werd gezonden. Hij is ook de geroepen apostel voor de heidenen. In Romeinen 1 vers 5 zegt hij, Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. Daar gaat het om. Gehoorzaamheid van het geloof bewerken. De bedoeling is dat wij heidenen gehoorzaam worden aan God. Gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Nou, dat hebben we nodig. Want we zijn eigenwijs. Dat zit gewoon in ons mensen. Ik kan het rustig tegen ons allemaal zeggen, ook tegen mezelf. Wij willen het allemaal zelf doen. Dat is de kern van de zonde. De kern van het probleem van ons mensen, dat we het zelf willen doen. En de hele wereld die bedenkt allerlei filosofieën en godsdiensten en weet ik wat allemaal, om gelukkig te worden. En dat werkt niet. Het begon al in het paradijs, bij Eva. De slang, de Satan, zegt tegen Eva, dat had er meteen een aansluis bij haar zo. Van, weet je, als je van die vrucht eet, die vrucht van kennis van goed en kwaad, zul je gelijk aan God zijn. Kennende het goed en het kwaad. Nou, dat is toch een uitdaging. Als ik jullie nou precies zou kunnen voorhouden wat goed is en wat kwaad is. Dat moet je absoluut niet doen, dat is slecht voor je. En als je dit doet, dan wordt het helemaal fantastisch met je. Wat kies je dan? Als je er helemaal van overtuigd bent dat dit goed is en dat kwaad. Natuurlijk kies je dan het goede, denk je. Mis. Dat doe je niet. Weet je, er zit iets in ons. En Romeinen 7 beschrijft Paulus dat. Als ik het goede wens te doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. En niet het goede wat ik wens om te doen, waar ik naar verlang om te doen, dat doe ik niet. Ik doe juist het kwade. En dus bewijs ik dat er iets in mij is. Want ik doe het niet zelf. Maar er zit iets in me. En dat is de macht van de zonde die mij naar dat kwade toe leidt. En als Paulus dan schrijft van ik ben gekomen om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken, dan gaat hij niet vertellen van wat goed is en wat kwaad is. Hij gaat je onder een andere heerschappij zetten, namelijk de heerschappij van Jezus Christus. We moeten tot geloof komen in hem. En tot geloof komen betekent dat je Jezus Christus de heerschappij over je leven geeft. Gehoorzaamheid. Als we kijken naar de geschiedenis van gehoorzaamheid onder de mensen, dan is het niet zo'n geweldige geschiedenis. Als je van Adam af begint, van Adam tot Abraham, worden de mensen kinderen der mensen genoemd. En God geeft als ware de wereld in hun handen. En ze falen. Het loopt uit op de zondvloed. En na de zondvloed begint God met Noach opnieuw. En weer gaat het mis. Want ze kunnen het zelf wel. En het gevolg is een spraakverwarring bij Babel. Weet je, mensen zijn zo eigenwijs. We denken nog steeds dat we het zelf kunnen. En de Heere God die gaat in Babel naar beneden. En die kijkt naar de mensen en die zegt van, weet je, vanaf nu af aan is er niets meer onmogelijk voor de mensen. Daarom verwart hij de spraak. Vandaag in 2012, of in 2013 zitten we alweer. In 2013 kunnen we alles. We kunnen mensen klonen. We kunnen ledematen kunnen laten aangroeien. Het lijkt wel of we het leven kunnen beheersen. We kunnen alles. We hebben internet. Alle kennis is aanwezig. En ik denk dat de Heere God weer naar beneden komt. Om er een einde aan te maken. Want we worden niet gelukkig. Er is nog steeds een hoop onrechtvaardigheid. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest als vandaag de dag. En er zijn nog nooit zoveel mensen gewoon afgeslacht en kapot gemaakt als vandaag. We worden niet gelukkig door onze eigen wijzigheid. Kinderen, de mensen, ze falen. En dan begint God na Abraham met een nieuw volk. Een specifiek volk van God was er voor die tijd niet, maar nu wel. God zegt tegen Abraham, Genesis 12 vers 2, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Israël was bedoeld om een zegen te zijn voor de volkeren en ze falen. En God stopt met ze. Met het Noordrijk in 722 voor Christus worden ze verstrooid onder de volkeren. En in 586 Nebukadnezar die Jeruzalem verovert en de tempel verwoest. Einde van Israël. Maar God geeft een herkansing, 70 jaar later komen ze weer terug. Kleine groep. Maar in 70 na Christus worden ook zij over de hele aardbodem verspreid. Israël faalt. En hoe gaat dat nou verder? We noemen dat het tijdperk van de heidenen. In 585, 586 voor Christus verovert Nebukadnezar Jeruzalem. Waar de tempel staat en waar God woont. Want God woonde in de tempel, de Shechina. De heerlijkheid van de Heer was daar. En God was de God van de hemel en de aarde. Op het moment dat de tempel wordt verwoest, gaat de Shechina, de heerlijkheid van de Heer, terug naar de hemel. En vanaf dat moment noemen de profeten God niet meer de God van de hemel en van de aarde, maar de God van de hemel. Het is een kantelingsperiode. We noemen het ook wel de spilperiode. Vanaf dat moment verandert de hele aarde geestelijk gezien. De overste van de wereld krijgt het voor het zeggen. En alle grote godsdiensten beginnen dan in die periode. De Griekse filosofie begint dan. We gaan het als mensen zelf doen. Babel. De Meden en de Perzen. Daarna de Grieken, de Romeinen. Ze falen allemaal in het gehoorzamen van God. Om zo mens te zijn zoals God dat bedoeld heeft. Terwijl we heel diep van binnen weten hoe het behoort te zijn. Maar we falen als mensen. Heidense machten in het doen van Gods wil. Zal het zo blijven? Nee. Want zegt Daniel in Daniel 2, vers 44. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Het koninkrijk van God. God gaat een nieuw koninkrijk vestigen en in principe is het er al. Want de koning is er en zit op de troon en heeft alle macht in de hemel en op de aarde en hij heeft onderdanen en dat zijn jullie onder andere. Maar aan de andere kant is het er ook nog niet, want de koning is nog niet op de aarde en God is nog steeds de God van de hemel. Het koninkrijk is in oprichting en Joden en Grieken, heidenen, Groningers mogen erbij horen. Ze mogen genade ontvangen om bij dat volk van God te horen. En we noemen dat dan ook wel het tijdperk van de genade. Midden in dat tijdperk van de heidenen is een tijdperk van genade, ook voor Israël. Romeinen 11, 25 zegt Paulus tegen de Romeinen: er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Nou, geheimen, dat betekent dus dat je het voor die tijd niet wist. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat, zegt hij. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. En dan zal heel Israël worden gered. Hier zie je drie stappen van God. De eerste plaats van Israël wordt onbuigzaam. Weet je, dat betekent je buigt niet meer voor God. Je bent niet God niet meer gehoorzaam. Je hebt een trotse nek. Je bent hardnekkig geworden. Je buigt je nek niet meer. Je weet het zelf wel. Dat is wat Israël. Ze waren onbuigzaam geworden. En God had dat toegestaan om ons te redden. Tot de volheid van de heidenen zal binnengaan. Er komt een getal. Als alle volken dat evangelie hebben gehoord. Als een volheid van dat getal binnen is gekomen, dan gaat God verder met Israël. Dus eerst de gedeeltelijke onbuigzaamheid en dan de bekering van de heidenen. In die periode zitten we nu, het tijdperk van de genade, waarin mensen, of ze nou in Vinkhuizen wonen of in Lesotho of in Thailand of waar dan ook in deze wereld, als ze zich bekeren tot de Heer Jezus Christus, treden ze toe tot de gemeente. In dat tijdperk van genade dan horen ze erbij. Maar er komt een dag dat het getal vol zal zijn. Toen ik in 83 in de Bethelgemeente van Drachten kwam, was een van de gezegden van de broeders daarvan: elke keer als er iemand tot bekering komt, dit kan wel eens de laatste zijn. Want nou kan het getal wel eens een keer vol zijn. En dat kan elke keer weer. Elke keer als er weer mensen bijkomen, kan God in de hemel zeggen: en nu is het getal van de heidenen, wat tot geloof en bekering is gekomen, is vol. En nu ga ik verder met mijn volk Israël. Want dat staat er ook. Dan zal heel Israël worden gered. Het is fantastisch om te weten dat we een boodschap hebben van heil en van genade voor mensen. Beste mensen, je kan gered worden. Je kan deel hebben aan een fantastisch, dynamisch gerechtigheidsleven. Waar vrede heerst. En waar God voor je zorgt en zegent. Aan Paulus en Barnabas, beide Joden, zijn de volgende opdracht gegeven. Handelingen 13 lees ik vers 47 en 48. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om een redding te brengen tot aan de uiteinde van de aarde. En toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer. En alle die voor het eeuwige leven bestemd waren of afgestemd waren, aanvaarden het geloof. De Heer heeft ons bestemd tot een licht voor de heidenen. Dat was niet alleen Barnabas en Saulus. Dat zijn wij ook. Wij zijn bestemd om een licht te zijn voor de mensen die niet geloven. De mensen hier in Vinkhuizen en de mensen hier in de stad Groningen en in Ommeland en welke dorpen of plaatsen je ook mag wonen. Je bent bestemd als een licht voor de mensen die niet geloven. Mensen die er niet op zitten te wachten, zodat ze tot bekering kunnen komen, de mensen die God voorbereid heeft. En al die mensen die gaan horen tot de gemeente van Jezus Christus. Dus midden in dit tijdperk van de heidenen komt er een tussenperiode van de gemeente. Dat is Gods plan. Jacobus, de voorganger van Jeruzalem, die verwoordt dat in Handelingen 15. Toen ze waren uitgesproken, onder andere Paulus, nam Jacobus het woord. Hij zei: broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dus het is Gods plan dat er uit de heidenen een nieuw volk wordt gevormd. En de Joden, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat als Jood in die tijd niet begreep. Want we hadden altijd geleerd, er was maar één volk van God, dat was Israël. En nu blijkt opeens dat God een nieuw plan heeft, een geheimenis. Zo schrijft Paulus dat in de Efezebrief. Het is een geheim wat aan mij geopenbaard is, dat gemeente van Jezus Christus. En Jacobus haalt hier in Handelingen 15 de profeet Amos aan. Hij zegt, zodat de mensen die overgebleven zijn, zegt Amos, dat zijn de Joden die teruggekeerd zijn, de Heer zullen zoeken. Evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Weet je, wij zijn ook geroepen om de naam van Jezus uit te roepen over de mensen die hem niet kennen, over jouw familieleden. Ben jij geroepen om de naam van Jezus uit te roepen? Bid je voor ze? Roep je de naam van Jezus over je familie en je vrienden en je kennissen uit die de Heer nog niet kennen? Weet je, want als je de naam van Jezus over hen uitroept, als je hen zegent in de naam van Jezus in je gebed en bidt dat ze tot bekering zullen komen, gaat God handelen. Want het zijn de handelingen van God, waardoor mensen tot bekering komen. Denk alsjeblieft niet dat dat door jouw eigen wil is gebeurd dat je tot bekering bent gekomen. Het is ook genade geweest dat dat gebeurd is. En 100% zeker, daar heeft iemand voor je gebeden. Voordat jij tot bekering kwam. We hebben een opdracht om Gods naam, de naam van Jezus, uit te roepen over de mensen. En dan mag je ook heel strategisch te werk gaan, zoals ook in de handelingen wordt beschreven. Het gaat via de grote steden. Ik ben zo blij dat ik een voorganger ben van de gemeente in Groningen, want God heeft mij ook geroepen om de grote steden van Nederland te bereiken. Maar Groningen heeft zo'n impact op Nederland. Alleen al op noorden, tot over de Duitse grens heen, is Groningen bekend. Mensen komen uit Duitsland hier winkelen. En in Friesland, en uit Zuid-Drenthe, en uit de kop van Overijssel. Weet je, we hebben hier een ziekenhuis staan waar de mensen van half Nederland komen. Als we nou hier een gemeente zouden hebben die zo bekend zou zijn, die zo krachtig zou zijn, die zoveel uitstraling zou hebben, hoeveel kracht zou dat geven in Nederland? Dit is een strategische plaats voor God. En we zijn niet voor niks een grotere gemeente geworden, maar niet om lekker gezellig bij elkaar te zitten in een mooi gebouw, dat is allemaal wel mooi en fantastisch, maar we moeten de deur uit. We moeten uit onze comfortzone komen en we moeten de naam van Jezus gaan uitroepen over deze wereld. In Handelingen zijn er een aantal van die kernplaatsen. Jeruzalem, de geloofsbasis waar ze steeds weer naar terugkeren. Antiochië, de zendende gemeente. Korinthe, in Griekenland. Europa wordt bereikt. Een goddeloze stad Korinthe. Maar de kracht van de verkondiging van het kruis verandert de plaats. Efeze, geestelijke dimensie. Schrijft Paulus in de Efezebrief, tweede stad van het Romeinse Rijk, en dan Rome zelf, Rome, waar de expansie naar de wereld kwam van het evangelie. En al die gemeentes die groeien voortdurend in aantal, door de verkondiging van het evangelie, doordat de gemeenteleden de naam van Jezus verkondigen. Een aantal teksten, even achter elkaar, Handelingen 12 vers 24... Dat is na de vervolging door Herodes en de bevrijding van Petrus. Daar staat het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Nou, hoe verspreidt het woord van God zichzelf? Doordat jullie erover praten. In een van die kerkgeschiedenisboeken daar staat zo van, en die christenen die kletsen overal maar over die Jezus. In de badhuizen en op de markten. Ze praten altijd over Jezus. Weet je, zo vond de verkondiging van het evangelie plaats. Handelingen 14 vers 1. En het geschiedde evenzo te Iconium dat ze in de synagogen de Joden gingen en zo, dus op die manier, spraken dat er een grote menigte, zowel van Joden als Grieken, tot het geloof kwam. Weet je, het is niet zo dat je een vrijblijvende verkondiging kan doen. Je moet het zo vertellen dat mensen tot geloof komen. Handelingen 19 vers 10. Uit Efeze. Als Paulus daar een paar jaar aanwezig is. Hij zegt, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Heel Azië. Dat is in die tijd dus wat nou Turkije is. Alle mensen in Turkije wisten dat Jezus Christus de Heer is. Thessalonica, Noord-Griekenland. Krijgt van Paulus een woord. Hij zegt dan, bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid. Bidden we voor de wereld? Bid jij voor Groningen? Hoe bereiken we Groningen? Niet omdat wij nou zulke geweldige activiteiten ontplooien, maar omdat God handelend door optreedt en wij als ware binnen die handelingen gaan functioneren van God. En uiteindelijk is dan Rome het doelpunt. Vanuit Rome kan het evangelie alle volken bereiken. Romeinen 1 vers 14 en 15. Paulus schrijft een brief naar Rome. Hij heeft een groot verlangen om ook zelf naar Rome te gaan. Uiteindelijk komt hij er ook. Maar hij schrijft eerst een brief. In Romeinen 1 schrijft hij: ik sta ten dienste van alle volken. Daar heeft God me voor geroepen. Van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Daarom is het mijn wens. Omdat God me geroepen heeft om aan de heidenen het evangelie te verkondigen, zoek ik een strategische plaats, de meest strategische plaats uit, om het evangelie te verkondigen. Want Prisca en Aquila, die waren er al lang bezig, en een heleboel andere evangelisten waren al bezig om daar gemeentes te vormen. En er was een gemeente van de Heer Jezus in Rome. Maar Paulus wilde naartoe, omdat hij vanuit Rome de wereld wil bereiken met het evangelie. En beste mensen, de reden dat jullie hier in de Stadskerk in Groningen zitten, komt omdat Paulus daar in Rome is geweest. Want vanuit Rome is Spanje bereikt en Frankrijk en Brittannië en Ierland en Germania en Helvetia en Joegoslavië. Noem al die landen maar op. Binnen één generatie was de hele toenmalige wereld bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Gewoon omdat er strategisch door Paulus wordt gedacht. Waar moet ik het evangelie verkondigen? Daar waar het verspreid kan worden. En een paar jaar later komt hij er dan ook. Gevangen. Geboeid. En de laatste verse van Handelingen die luiden als volgt. Handelingen 28 vers 30 en 31. Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. En in de Griek staat er het laatste woord van Handelingen is het woord ongehinderd. Hij kon ongehinderd het evangelie verkondigen, terwijl hij geboeid was en er een soldaat naast hem stond. Weet je, misschien ben jij geboeid door ziekte of door andere problemen in je leven. Maar je kan overal en altijd het evangelie verkondigen. Als je nou op een ziekbed ligt, of omdat je failliet bent, of weet ik veel wat er voor moeilijkheid in je leven is. Maar je kan altijd en overal het evangelie verkondigen, want het evangelie is niet geboeid. En dat is een kracht van God. En dat brengt mensen verder. Dat is ook mijn ene laatste punt. De geestelijke dimensie. De kracht. Want wij hebben die kracht natuurlijk niet. Hè? Wij kunnen dat helemaal niet. Wij kunnen de wereld niet bereiken. We kunnen Vinkhuizen nog niet eens bereiken. Dat ligt hier aan de overkant van de weg. We hebben de kracht van God nodig. En het geheim achter die snelle verbreiding van het evangelie is geestelijk. En dat begint allemaal in Jeruzalem. Daar waar we worden gevormd, waar we gedoopt zijn, waar we geleerd hebben alles te onderhouden wat Jezus geboden heeft. We hebben volhard bij het onderwijs der apostelen, doet hij dat nog steeds. En de gemeenschap, zit hij op een kring. En het vieren van het avondmaal, gaat hij regelmatig, viert hij samen het avondmaal. En bidt u die 4 dingen. Die hebben we gewoon nodig om een basis te krijgen in je leven. Dus als je nog maar een paar jaar tot bekering bent gekomen, dan geeft dat helemaal niet. Dan mag je rustig in de gemeente zijn en genieten van al die goede dingen. Maar beste mensen, als je al 10 of 20 jaar christen bent, dan hoor je eigenlijk niet meer in de diensten zitten. Dat klinkt een beetje raar als ik dat zeg. Dan hoor je eigenlijk uitgezonden te worden. En dan moet je in het kinderwerk zitten, of bij de jeugd zitten, of in Vinkhuizen. En dan mag je hier trouwens wel zitten nog eventjes. Maar het gaat erom dat je groeit in je geloof. En je groeit hier niet meer in de gemeente. Want je hoort 50 preken per jaar en als je 40 jaar christen bent, dan heb je al 2000 preken gehoord. Dan moet je toch veranderd hebben dan? Nou, dat is niet zo. Sommige mensen horen duizenden en duizenden preken en zitten nog steeds op een stoel. Maar we groeien alleen in dat allerheiligste geloof. We worden alleen maar die man of die vrouw die God wil dat we zullen zijn als we buiten onze comfortzone gaan. In mijn leven ben ik het hardst gegroeid buiten de gemeente. En ik groei nog steeds het hardst in mijn persoonlijk geloofsleven, als ik op mijn gebedsweggetje langs het Eemskanaal wandel. Dan leer ik veel meer dan dat ik hier mijn preek hou. Terwijl ik ook naar mezelf preek. Weet je, naar buiten gaan, daar gaat het om. Geestelijke groei is belangrijk. We moeten niet stoppen in ons geestelijke groei. Want je moet een dienaar worden. Een discipel, die leert alles onderhouden wat Jezus geboden heeft. Maar een dienaar gaat het doen. Er zijn 4 zaken belangrijk om dienaar te zijn. Om in de bediening te staan. De eerste plaats is dat gebed. De afstemming op God. De leiding van de Heilige Geest in je leven. Want wij kunnen het niet. En ik weet niet wat ik morgen moet doen en volgend jaar en wat Gods plan met mijn leven is. Oh, ik heb een idee en ik wandel in die handelingen die nu al gebeuren door God, maar waar het eindigt voor mijn eigen leven, ik zal het niet weten. Maar dat het fantastisch zal zijn als ik blijf wandelen, dat weet ik wel. Dus afstemming op God. Paulus schrijft dat zo. Handelingen 13, vers 2 tot 4. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. En zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. En dan moet je je eens goed bedenken hoe lang Paulus dan al christen is en geroepen is als apostel. Volgens Galaten moet je ergens tussen de 14 en de 17 jaar rekenen. Zo lang is het geleden. En dan, als ze een heleboel dingen al gedaan hebben. Hij is naar Arabië geweest. Hij is naar Damascus geweest. Hij is in Jeruzalem geweest. Hij is in Tarsus geweest. En hij wordt door Barnabas in Antiochië gehaald. En Barnabas zelf heeft ook een hele ontwikkeling meegemaakt. En dan zegt de Heilige Geest, zonder mij Paulus en Barnabas af. Kennen we de stem van de Heilige Geest in ons leven? Dat is de enige manier om de goede herder te volgen. Alleen de mensen die de stem van de goede herder kennen, die volgen hem. En wat doet de Heer Jezus dan? Johannes 10 staat dat. Hij leidt ze naar buiten. We denken, Heer, leidt ze naar binnen. Ik bedoel, dat is veel veiliger. Zorg dat er voldoende hooi en stro is. Nee, hij leidt ze naar buiten, naar de grazige weide. En naar het levende water. Dus de richting waar we ons moeten bewegen is naar buiten toe. Niet de gemeente in. Natuurlijk kan je best wat in de gemeente. Je kan kinderwerk gaan doen. Dan ben je ook buiten de gemeente bezig. Of je kan wat anders gaan doen in de gemeente. Maar het gaat erom dat we uit onze comfortzone komen. En dat we luisteren naar de stem van de Geest. In Handelingen 16 vers 7 is dat ook nog een mooi voorbeeld. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Weet je, ik zeg altijd van een stilstaande auto is niet te besturen. Je kan aan dat stuur draaien wat je wil, maar die auto die blijft gewoon met de neus dezelfde kant op gaan. Maar als je die auto in beweging zet en je moet 180 graden draaien, dan is dat makkelijk als die beweegt, want dan draai je gewoon het stuur om en dan ga je gewoon de andere kant op. Je kan alleen maar door de Geest geleid worden als je je beweegt. En als de Heilige Geest niet wil dat je naar Vinkhuizen gaat en je bent op weg naar Vinkhuizen, dan houdt de Heilige Geest je tegen en dan zegt hij je moet daar naartoe. Maar als je hier op je stoel blijft zitten, zul je dat nooit weten. Dus dat is het eerste. Afstemming op God. Door gebed. Tweede is een volledige toewijding aan de dienst van de Heer. Dit is een hele heftige trouwens. In Handelingen 20 vers 23 en 24 staat. Als Paulus de oudste van Efeze op het strand van Milet ontmoet. Dan zegt hij tegen ze. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Nou, kan jij dat zeggen? Heer, dit interesseert me helemaal niet. Hoe mijn leven eruit ziet, of ik nou rijk ben of arm of ik ziek ben. Het interesseert me niet. Ik heb maar één verlangen. Dat uw wil in mijn leven wordt gedaan. Ik heb een statement opgeschreven. Over dienaarschap. Dat is, ik ben bereid alles wat ik belangrijk vind op te geven voor de Heer Jezus. Als de mensen de Reveal-enquête hebben ingevuld 2 jaar geleden, was dit ook een vraag. En dan kon je aangeven, nou, ja, ik ben het er niet mee eens, of ik ben het er mee eens, of ik ben er, ja, het is eigenlijk wel goed, of ik ben het er helemaal 100% mee eens. Kijk eens naar dit statement. Ik ben bereid alles wat ik belangrijk vind op te geven voor de Heer Jezus. Als u zegt, nu op dit moment, ja, dit wil ik. Dit wil ik helemaal. Dit is mijn hartsverlangen. Dan ben jij een volwassen christen. En niet eerder. En dat geeft het toch niet als je dat nog niet helemaal kan zeggen. Maar dan moet je er wel naartoe groeien. Je moet wel naartoe groeien naar dat punt waar je zegt, Heer, hier ben ik. Doet u maar met mijn leven wat u wil. Want ik behoor u toe. U heeft me gekocht en betaald met uw eigen bloed. Ik ben niet van mezelf. Ik wil u volgen. En dan kom je verder. Met deze mensen die dit kunnen zeggen, kan God de wereld bereiken. Dan heeft hij er maar een paar nodig. Maar het zou mooier zijn als er een paar duizend zijn. De derde geestelijke dimensie is de oproep tot bekering. Dat is ook een moeilijke. Die staat namelijk haaks op het menselijk denken. Als jij iemand gaat vertellen dat hij anders moet gaan denken, dat hij helemaal verkeerd denkt en dat hij zich moet bekeren, dan heb je waarschijnlijk ruzie. Dan is er oorlog. Dat vinden mensen niet leuk. Want iedereen heeft het idee dat hij, zoals hij denkt of zij denkt, dat dat de juiste manier van leven en denken is. En dat maakt niet uit of je nou socialist bent of humanist, of moslim of boeddhist, of rooms-katholiek of baptist. Het maakt niet uit, we denken allemaal dat wij het goede denken hebben. En als God met zijn boodschap komt van bekering, en als wij die namens hem mogen uitspreken, dan hebben we oorlog. Paulus staat op de Areopagus, Handelingen 17 vers 30. En hij zegt tegen die mensen daar, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal die mensen op om een nieuw leven te beginnen. En dan zegt hij tegen die mensen daar in Athene, en dan zegt hij er nog bij, maar weet je, er komt een man, dus God heeft een man aangewezen, en daar moet je verantwoording aan afleggen. En die man die is aangewezen dat hij is opgestaan uit de dood. En als ze dat horen, dan zeggen ze, jij bent gek. En dan spotten ze met hem en dan verdwijnen ze. Dat is bekering. Bekering roept weerstand op. Bekering is ook niet zo'n populair woord. Heel veel mensen die zeggen van, ja, je wil me toch niet bekeren? Ja, dat wil ik wel. Handelingen 20, vers 21, zegt Paulus, zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus onze Heer. Want dat is de enige manier om die nieuwe weg in te gaan, dat nieuwe leven, om dat leven te kennen wat God bedoeld heeft en wat we diep in ons hart naar verlangen. Het leven van vrede en van gerechtigheid, van liefde, ja, fantastisch. Oproep tot bekering. De vierde is de plaatselijke gemeente als basis. Want je wordt wel de deur uitgestuurd, maar je mag de gemeente niet loslaten. En we zegenen onze zendelingen wel uit, maar we houden ze wel vast. En je hebt elkaar nodig. En we moeten weer terugkomen in die gemeente om verantwoording af te leggen. Want ik ben ook maar een mannetje. En er zijn ook maar vrouwtjes en mannetjes daar in het zendingsveld. En ze hebben feedback nodig. En ze hebben bemoediging nodig. En ze hebben onze steun nodig. En daarom zijn er, met de kerst zijn er een heleboel jongere mensen zijn naar Lesotho gegaan. Gewoon om Jacob, Jan en Boukje te steunen. En een poosje geleden naar Kenia om Abel en zijn vrouw te ondersteunen. Weet je, we hebben dat nodig. Die verbinding met de gemeente. Denk alsjeblieft niet dat je zonder gemeente het trekt. Zo zitten wij niet in elkaar. God heeft ons bedoeld. Paulus schrijft, of doet dat ook in Handelingen 14 vers 27. In Antiochië aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze brachten verslag uit. En ze waren verheugd, want de gemeente van Antiochië was gegroeid. En de Antiochieën waren verheugd, omdat de gemeentes van Jezus Christus waren vermenigvuldigd. Bij de derde zendingsreis legt Paulus ook verantwoording af aan Jacobus en de oudste van Jeruzalem. Wat kan ik nou persoonlijk doen? Wat zijn jouw handelingen, jouw persoonlijke doorgaande handelingen? Ik wil vier dingen noemen. Eerste plaats werk aan je roeping voordat je begint. Want als God jou geroepen heeft. Als jij nu roeping ervaart. Zeg ja, ik heb nou. Na de eerste dienst kwam ook een zuster bij me. En zei ja, dit wil ik ook. Maar ik weet niet hoe. Als jij dat ook hebt van. Ik wil de Heer Jezus helemaal volgen. Met alles wat in me is. Met heel mijn hebben en houden. Ik wil alles loslaten. Maar ik heb geen idee hoe je dat moet doen. Nou, begin maar gewoon ergens. Werk aan je roeping. Het duurt bij Paulus 13 of 17 jaar, zei ik al, voordat hij van zijn roeping totdat hij in de bediening van apostel werd gesteld. In Galaten 1 vers 15 tot 17 lezen we er iets over. Hij schrijft daar, maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen, en die mij door zijn genade heeft geroepen zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. God riep mij. En wat doe je als God je roept? Ga je dan naar de voorganger toe, naar mij toe of zo, van de Heer, Wim, God heeft me geroepen? Dat moet je niet doen hoor. Je mag het me wel vertellen, maar weet je, je moet zelf aan de slag gaan. In 1980 werden Kobi en ik geroepen om de steden, grote steden van Nederland te bereiken met het evangelie. Ik ben niet naar mijn voorganger gegaan, ik ben niet naar de oudste gegaan. Ik ben gaan solliciteren. Eerst bij jeugd met de opdracht, dan later kwamen we bij Akkerpet terecht. Weet je, dat zegt Paulus ook. Ik ben geen ogenblik te raden gegaan bij vlees en bloed. Ik ben niet naar Petrus gegaan, van Petrus geeft me nou eens advies. Nee, ik ben naar Arabia gegaan. Dat betekent dat hij de woestijn is ingedoken. Waarom ga je naar de woestijn? Om de afzondering. Weet je, het gaat om het kennen van God, dat mijn hart zich hecht aan het hart van de Heere God. Je moet de afzondering in. Gaan jullie wel eens de afzondering in? Gewoon even bos in of hoge land op of weet ik veel waar. Waar je gewoon helemaal alleen bent met God. En dan kan God tegen je hart spreken. En Paulus ging 3 jaar naar Arabia. Toen de Heer Jezus geroepen werd bij die doop van Johannes in de Jordaan. En de Heilige Geest op hem neerdaalde en de stem van God tot hem sprak. Toen ging hij de woestijn in. Weet je, we hebben de woestijn nodig. Die eenzame plaats. Waar onze harten kunnen richten op God. En toen ging hij naar Damascus. Toen ging hij getuigen van het evangelie. En toen moest hij daar vluchten. Met een mand over de muur heen gelaten. En dan kwam in Jeruzalem. Is ook nog een tijdje geweest. Barnabas die trekt zich dan hem aan. En dan brengt hij hem bij de apostelen. Maar dan uiteindelijk gaat hij naar Tarsus. En ik denk, wat heeft hij daar gedaan? Tarsus. 14 jaar daar in zijn geboortedorp. Ergens daar in Klein-Azië. Verder, we lezen er niks over, maar als ik gewoon kijk van wat hij gedaan heeft, dan heeft hij daar de schriften bestudeerd om te duidelijk te maken wat zegt het Oude Testament, dat Jezus Christus de Messias is. Maar daarna vertelt hij over aan allerlei gemeentes en verkondigt hij dat Jezus de Christus is. We hebben bijbelstudie nodig in die periode. Je moet de Bijbel kennen van kaft tot kaft. Ik kom nog veel te veel mensen zeggen, waar staat dat? Waar staat die tekst? Beste broeders, die moet je uit je hoofd kennen. Zusters. Je moet, dat is saai hoor. Maar leer gewoon maar elke dag 1 tekst uit je hoofd. Dan heb je de 365 per jaar. En dan denk je, ja, dan ben ik de eerste al vergeten. Dat is niet waar. Want de Heilige Geest brengt je dat er binnen als het nodig is. Je moet de Bijbelversen memoriseren. Je moet dat woord van God, dat moet je opeten. Anders kom je nooit verder. Dus hij heeft er 14 jaar over gedaan, Paulus, om de Bijbel te leren. En dan had hij alleen maar het Oude Testament. Dus we denken, wij moeten er ook heel erg mee bezig zijn. Niet oppervlakkig, maar reflecteren op het woord van God. En we moeten getuigen. Dus ga toch maar mee in de meivakantie naar hier naar de overkant, naar Vinkhuizen. Of ga maar mee op een zendingsreis of wat dan ook. Dat is het eerste wat je kan doen. Werk aan je roeping voordat je begint. Tweede is, vanuit je positie anderen in de bediening betrekken. Want dienerschap betekent dat je jezelf gaat vermenigvuldigen. Want wie van jullie is hier al 40 jaar kringleider? Niemand. Dus dat betekent, heel veel mensen zijn kringleider geweest, maar die zijn daarna weer wat anders gaan doen. Niemand is zo lang voorganger of oudste of diaken of herder of jeugdleider of kinderwerker. We doen dat allemaal voor een bepaalde periode. Dat betekent dat jij op dit moment in jouw bediening moet gaan kijken naar iemand die jou op kan volgen. Je moet jezelf vermenigvuldigen. Dus je zoekt, zeg maar dat je kringleider bent, je zoekt in je kring, wie zou me van deze leden kunnen opvolgen? En dat kan een bedreiging zijn, want die persoon die je op het oog hebt, kan wel eens beter zijn dan jij. Kijk maar naar Barnabas en Saulus. Handelingen 11:25 staat, hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Paulus was aan het studeren, zeg maar, en Tarsus was voor zichzelf bezig met de Heere God. En dan wordt hij in Antiochië gebracht en dan wordt hij een van de leraren, een van de voorgaande broeders daar op het podium, die het volk leert. Samen met Barnabas. Ze staan naast elkaar. En dan zijn we nog een stukje verder en dan zegt de Heilige Geest van zonder mij Paulus, Barnabas en Saulus af. En dan gaan ze op zendingsreis. En Lucas schrijft van Barnabas en Saulus vertrokken en gingen naar die plaatsen. En op een gegeven moment wordt het omgedraaid. Dan wordt er niet meer Barnabas en Saulus gezegd, maar Paulus en Barnabas. Paulus groeit over Barnabas heen. Ben je bereid je positie los te laten, zodat een broeder of een zuster in jouw taakgroep, omgeving, groep, wat dan ook, over je heen kan groeien en verder kan groeien. Weet je, ik hoop zo dat Theo krachtiger wordt en belangrijker wordt dan ik ooit geweest zal zijn. Ik ben zo blij dat hij me gaat opvolgen. Want het is voor mij ook vermenigvuldiging van mijn leven. En zo kunnen we dat allemaal op onze plek doen. Om onszelf te vermenigvuldigen. En jij hebt die positie om een ander in de bediening te zetten. Tenminste, als jij een bediening hebt in een taakgroep, een werkgroep, een kring of wat dan ook. Derde wat je kan doen als handeling, als doorgaande persoonlijke handeling, is bemoedigen door persoonlijke contacten. Want mensen die uitgezonden zijn, die zijn buiten de gemeente. En dat zijn mensen, net als wij. Ze hebben gemeenschap der heiligen nodig. Dus ze hebben nodig dat ze bemoedigd worden. Het is goed om ze op te zoeken. Er zijn een aantal van onze zendelingen die werken hier gewoon in de stad. Die zitten hier zondags in de dienst. Ze is wel eens een hand gegeven van broeder, zuster, houd moed. De Heer is met je, God zegen je. Weet je, dat hebben we gewoon nodig. Zeg maar mensen hoor. We kunnen dat allemaal niet zelf. Weet je, je krijgt af en toe kaartjes van een kring of zo. Weet je, dan zet ik het op het bureau en dat voelt goed. Ik zit niet om kaartjes te bedelen hoor. Maar het voelt goed. Ik weet hoe goed het voelt. Bemoedigen doet goed. En als Paulus in Rome aankomt, lees maar Handelingen 28 vers 15. De leerlingen die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet, tot Forum Appii en Tre Taberna. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Wauw. Hij zag het even niet meer zitten. Hij zat even in een dip. Ik ga naar Rome. En wat zou er daar gebeuren? Zag ik straks voor de keizer? En heeft die keizer wel tijd voor mij? Misschien zegt die keizer, kopje kleiner. Volgende. Weet je, het is niet makkelijk. En als je alleen bent, dan heb je steun van anderen nodig. Het is goed om zendelingen op te zoeken. Zeker helemaal mooi als je naar Lesotho bent gegaan, of een paar jaar geleden naar Kenia, naar Laura en Abel. En een poosje geleden zijn we naar Kelly en Peter gegaan, een groepje mensen. Weet, dat kost een hoop geld en een hoop tijd, maar het is zo goed. Het is zo krachtig. Dat we onze mensen die we uitgestuurd hebben ondersteunen. En dan nog een laatste. Je kan ze ook schrijven. Bemoedigen door te schrijven. Weet je, we kunnen ze niet. Tegenwoordig met e-mail en al die moderne media kan je natuurlijk een heleboel doen. Kan je veel meer doen. Maar het is goed om af en toe even een berichtje te versturen. En dat gaan we zo meteen ook doen. Kijk maar eens naar de vele teksten en groeten en zegenbeden aan het einde van Paulus zijn brieven. Ik wil u er eentje voorlezen uit de Romeinenbrief. Romeinen 16 vers 21 tot 23. Timotheus, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sosipaterus, mijn volksgenoten. Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Gaius, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, belangrijk figuur dus, en mijn broeder Quartus, laten u groeten. Nou, dat kunnen wij ook. Je heeft allemaal zo'n kaart gevonden op uw stoel. Dus pak die kaart maar. Dan gaan we de groeten overbrengen van de gemeente van Jezus Christus hier in Groningen aan onze zendelingen. En je krijgt ze nou allemaal te zien op het scherm. En ik ga dat even verdelen. Dat is natuurlijk erg moeilijk. Inge Verhoef. Jullie mogen een kaart naar Inge Verhoef schrijven, die hoek. Deze groep die gaat een kaart schrijven naar de familie Heemstra, de helft ongeveer. Kijk maar zelf waarbij de helft is. En de tweede helft schrijft naar Petter Boersma een brief. Deze club die gaat naar familie Paschier schrijven. Even kijken of het goed uitkomt. Ongeveer de helft. En de achterste rijen die schrijven een groet naar Jolanda Datema. Familie Wolters. Die mag deze groep gaan doen. Alleen de achterste rijen niet. Die doen Gert-Jan samen met de achterste rijen van die groep. En de voorste rijen schrijven een groet naar familie Harder. schrijf een zegengroet op voor die broeders en zusters. Want bemoedigen doet goed. En zo zijn wij betrokken bij wereldwijde zending. Gewoon door een kaartje te schrijven. Weet je, de Heere God. Er staat in de Bijbel, als je een profeet een beker koud water geeft, omdat hij een profeet is, dan zal je het loon van een profeet ontvangen. Wil je hetzelfde loon ontvangen als een van deze zendelingen, bemoedig ze dan. We gaan dat doen en we gaan onder leiding van Maria een aantal liederen bezingen. En dan kunt u het kaartje schrijven en dan gaan we de dienst vervolgen.